De versen 11 tot en met 15 van Matteüs 28 zijn het bijzonder de tekst voor de verkondiging. Dan zullen we in het eerste deel van de preek ook nadrukkelijk naar de slotversen van Matteüs 27 luisteren. Waarin leden van het Sanhedrin zich bij Pilatus melden om een wacht bij het graf van de Heer Jezus te krijgen. Laten we nu nog de versen 12 en 13 van Matteüs 28 samen lezen. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zeg zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. Tot zover. Gemeente van de Heren, er is vast iets waar u, waar jij van droomt. Iets groots, iets kleins. Iets dat met enige regelmaat in uw gedachten is. Of waar je misschien soms letterlijk wel van droomt. Een stip op de horizon, zoals dat wel eens wordt uitgedrukt. Het zou mooi zijn als ik ooit een keer dat bereik, dat heb of daar kom. Al haast ik mij te zeggen dat voorop dient te staan en te gaan in ons leven, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. En al het andere dat volgt daarna pas. Dat komt daar achteraan. Achter dat zoeken van het koninkrijk van God. En dat ene wat we van de Heere mogen en moeten begeren. Al het andere dat komt er achteraan. Dat staat in de schaduw hiervan. En ontvangt u bovendien. Maar in die verhouding kunnen dromen soms wel helpend zijn. Kan iets waarvan je droomt je stimuleren, motiveren, richting geven, je onderweg koers laten houden. En voor mijzelf is het bezoeken van Israël zo'n droom. Al heel lang, van jongs af aan, kan mij eigenlijk niet herinneren dat die gedachte, die droom er niet was in mijn leven. Vermoedelijk gewekt en gevoed door de verhalen uit de kinderbijbel met de platen, de afbeeldingen erbij. En door de bijbelverhalen van de juf op school. En die droom, die is tijdens theologiestudie en de eerste jaren van mijn predikantschap alleen maar sterker geworden. Het is er nog niet van gekomen, maar ik blijf dromen. En er zullen er vast van u en van jullie zijn die die ervaring wel hebben. De ervaring van het bezoeken van Israël. En heel wat mensen heb ik er in de loop van de jaren over horen vertellen. Hoe zij het ervaren hebben om Israël en allerlei Bijbelse plaatsen in dat land te bezoeken. Over het staan aan de oever van het meer van Galilea. Aan de oever van de rivier de Jordaan. Drijven in de Dode Zee. Het machtige en magistrale uitzicht vanaf de Olijfberg over de stad Jeruzalem. Het lopen door de smalle straatjes in de oude stad. De klaagmuur, het lopen, het volgen van de Via Dolorosa. De weg die de Heer Jezus, wat men denkt, heeft afgelegd richting Golgotha. En zo kun je nog even doorgaan. Menigeen heb ik horen vertellen hoe indrukwekkend het voor hen was om op die plaatsen te zijn. waar ze al zo vaak van gelezen en gehoord hadden in de Bijbel. Hoe indrukwekkend het is om op die plaatsen ook de bijbehorende Bijbelgedeelten te lezen. En het nog weer op een andere manier voor je gaat leven. En soms stel ik mezelf voor hoe dat zal zijn. Er is echter een plek die ik nog niet genoemd heb, die op heel wat Israëlgangers de meeste indruk heeft gemaakt. En dat is de graftuin in Jeruzalem. De plek waar mogelijk de hof van Arimathea zich bevond, waar Jezus, nadat hij aan het kruis de laatste adem had uitgeblazen, de geest gegeven, is begraven in een rotsgraf. En in die tuin, waar ook vandaag met Pasen weer verschillende diensten, kerkdiensten in allerlei talen worden gehouden, in die tuin staat bijvoorbeeld een steen met daarop in het Engels de tekst van Romeinen 1 vers 4. Dat Jezus Christus onze Heere uit de opstanding van de doden krachtig bewezen heeft de Zoon van God te zijn. Wat een getuigenis op die plek. Maar er is daar nog meer te zien. Voor de ingang van het rotsgraf in de graftuin, voor die ingang is een deur. En op die deur is een bordje aangebracht. Een deur die bij het bezoeken van de graftuin wijd open staat. Het graf is immers open, het graf is leeg. Maar dat bordje dat is zichtbaar. In het Engels staat er: He is not here, for he is risen. De woorden van Matthäus 28... vers 6. Die de engel op de paasmorgen bij het geopende graf tot de vrouwen gesproken heeft. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Woorden die voor velen al tot versterking en verlevendiging van het geloof mochten zijn. Bij het lezen van die woorden in de Bijbel, bij het horen ervan uit de Bijbel. Woorden die voor velen al tot de verbeelding hebben gesproken, in het bijzonder daar in de graftuin. Bijzondere woorden op een bijzondere plaats. En kunnen jullie, jongens en meiden, jongeren, kunnen jullie misschien bedenken waarom dat nu bijzondere woorden op een bijzondere plek zijn? Waarom is het zo bijzonder dat die woorden, hij is hier niet, de Heere Jezus is hier niet, want hij is opgestaan, waarom dat nou zulke bijzondere woorden daar in Jeruzalem zijn? Waarom het heel bijzonder is om daar, bij de plaats, vlakbij de plaats, waar de Heere Jezus gekruisigd, gestorven en begraven is, om daar te zien, te lezen, te horen, hij is hier niet, want hij is opgestaan. Ik denk dat je het wel kunt bedenken. Dat is zo bijzonder, omdat er mensen zijn geweest die er alles, maar dan ook alles aan hebben gedaan, om te voorkomen dat die boodschap doorgegeven en geloofd zou worden. Wie? De overpriesters en fariseeën, leden van het Sanhedrin, van de grote raad, die de Heere Jezus veroordeeld hadden tot de dood en die hem bij Pilatus hebben afgeleverd. Eerst was hen er alles aan gelegen om Jezus te doden. En toen hij de geest gegeven had, de laatste adem had uitgeblazen, toen stelden ze alles in het werk om hem in de dood te houden, om hem dood te laten blijven. Het zit hen dan ook helemaal niet lekker dat stadhouder Pilatus het lichaam van Jezus aan Jozef van Arimathea heeft gegeven. Deze Jozef was weliswaar een lid van het Sanhedrin, maar hij was vooral ook een discipel van Jezus. En daar dreigt voor hen gevaar, want nu kunnen vrienden van Jezus kunnen vrij gemakkelijk komen, zijn lichaam uit het graf halen en laten verdwijnen en vervolgens gaan rondbazuinen dat hij is opgestaan uit de doden. Dat hij leeft. En als dat gebeurt, denken die leden van het Sanhedrin, dan zijn we nog veel verder van huis. Was een levende Jezus al een bedreiging voor hun godsdienstige macht? Dan is een wegens godslastering ter dood veroordeelde, gekruisigde, gestorven, maar uit de dood opgestane, levende Jezus nog veel meer een bedreiging voor hun positie. En zo gebeurt het dat overpriesters en fariseeën zich de dag na Jezus sterven en begrafenis weer bij de stadhouder melden. En op welke dag is dat? Dat zij naar de stadhouder gaan. Denk even met mij mee, jongens en meiden. Op donderdag heeft de Heer Jezus het Paascha met zijn discipelen gehouden, gegeten. Het heilige avondmaal ingesteld. Daarna is hij met zijn leerlingen naar Gethsemane gegaan, waar hij gearresteerd is. Toen is hij die avond, die nacht, al voor het Sanhedrin gebracht, verhoord, veroordeeld. En op vrijdagmorgen zijn ze met hem naar Pilatus gegaan. Op de Goede Vrijdag is hij gekruisigd, gestorven en begraven. En de volgende dag, zaterdag dus, gaan over priesters en fariseeën naar Pilatus. Op zaterdag, wat is dat voor een dag voor de Joden? De zaterdag, dat is de Sabbat. Dat is de rustdag. Die duurt van zonsondergang op vrijdagavond totdat op zaterdagavond de zon weer ondergaat. En daarom is Jozef van Arimathea op Goede Vrijdagavond nog naar de stadhouder gegaan en heeft hij zich samen met Nicodemus in het bijzijn van enkele vrouwen ingespannen om het lichaam van de Heere Jezus voor het aanbreken van de Sabbat te begraven, voor het begin van de rustdag. In alle haast is de begrafenis vormgegeven en ze hebben gedacht, de rest komt na de Sabbat wel, de verzorging van zijn lichaam. Maar overpriesters en fariseeën, zij melden zich op de rustdag bij Pilatus. Weet u wel, die fariseeën die op een eerder moment de Heer Jezus ter verantwoording hebben geroepen. Toen hij met zijn discipelen van de ene synagoge onderweg was op de rustdag naar de andere synagoge om het evangelie van het koninkrijk der hemelen te verkondigen. En dat zijn discipelen toen onderweg van de aren plukten en daarvan aten. Uw discipelen doen wat niet is geoorloofd te doen op de Sabbat. Maar nu melden zij zichzelf op de rustdag bij de stadhouder. Hun nood om Jezus in de dood te houden breekt wet. Op de rustdag, de dag waarop zij in het bijzonder voor de Heere God bijeen dienen te komen. Op die rustdag komen zij bij de Romeinse stadhouder bijeen. Opnieuw in vervulling gaan van Psalm 2. De vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En hoor eens hoe zij de stadhouder dan aanspreken. Vers 63 van hoofdstuk 27. Zij spreken de stadhouder aan met Heer. En in het Matthäus-evangelie worden alleen de Heere God en de Heere Jezus zo genoemd. En ook in een aantal gelijkenissen in het Matthäus-evangelie komt deze naam voor, maar dan alleen voor personen in die gelijkenissen waar de Heere God of de Heere Jezus mee wordt bedoeld. En nu geven zijn tegenstanders, zijn vijanden, deze eretitel, deze verheven naam aan de Romeinse heidense stadhouder, Heer. Ziet u wat er gebeurt? Ongeloof en haat verblinden. Alles wordt aangegrepen om Jezus op afstand te houden. Alles, maar dan ook alles, is beter dan een levende Jezus. En het aangrijpende is dat dit ongeloof en dat deze haat verpakt en vermomd is in een uiterst godsdienstig jasje. Zoals dat later bijvoorbeeld bij Saulus van Tarsen ook het geval was. Hij meende in het ter dood toe vervolgen van de gemeente van de Heere een goed werk voor de Heere te doen. Hij meende dat hij op de goede weg was en dat hij goed bezig was om volgelingen van Jezus te arresteren en over te geven in de dood. Uiterst godsdienstig, waarvan hij later moest belijden dat hij de gemeente van God op die manier uitermate fel vervolgd en zelfs verwoest heeft. En ziet u het gevaar wat er op dit punt op de loer ligt? Welk gevaar er hier dreigt? Dat er onder een vrome, godsdienstige dekmantel puur ongeloof en haat tegen de Here schuil kan gaan. Ongeloof dat er alles aan doet om Jezus dood en op afstand te houden. En komen die farizeeërs en die overpriesters dan niet ineens heel dichtbij? Ook in christelijk Nederland. In de gereformeerde gezinten, in het reformatorische wereldje. Uiterst godsdienstig. Vol ijver. En daar is heel veel goeds van te zeggen. Dat zeker ook. Maar is er ook niet het gevaar dat er onder die vrome buitenkant en die vrome ijver, dat het daaronder dor en dood zit? Er geen leven in zich. Dat het allemaal buitenkant en ijver zonder de Heere Jezus is. Zonder levende band met de gekruisigde en de opgestaande. Hoe is dat bij u? Hoe is dat voor jou? Ben jij door een levend geloof met de levende Christus verbonden? Eén in Hem, één met Hem? Of is het een levend ongeloof dat zich inspant om Hem buiten uw leven te houden, om de Heer Jezus op afstand te houden? Drukdoende om Hem van het lijf te houden. Uit angst. Zoals we zien bij die overpriesters en fariseeën die bij Pilatus op de stoep staan. Angst regeert. Omdat een levende Heer Jezus zou betekenen dat zij hun eigen oude leventje moeten verliezen. Want als Hij leeft, als zijn woord en wonderen de waarheid zijn, dan betekent het dat zij het altijd mis hebben gehad. Als Hij leeft, als Hij daadwerkelijk is opgestaan uit de doden, dan kan hun oude leventje geen stand houden. Heel hun denken en doen moet dan eraan geloven. En dat willen deze overpriesters en deze fariseeën koste wat kost niet. Daar willen ze ten koste van alles en iedereen en dat oude leventje aan dat eigen gelijk. Daar willen ze ten koste van alles en iedereen krampachtig aan vasthouden. En dat de angst regeert, dat blijkt wel uit het tot 3 keer toe voorkomende woord verzekeren, beveiligen in de slotversen van hoofdstuk 27. Het graf moet verzekerd, beveiligd en verzegeld worden. De machten die zich tegen Christus keren, ze willen zijn nederlaag, want zo zien ze zijn dood. Ze willen zijn nederlaag veiligstellen. En daarvoor is het nodig om zijn graf 3 dagen te bewaken. Te beveiligen. Een dubbele beveiliging voor de zekerheid. Wachters bij het graf. En een verzegeling op de steen die voor de ingang van het graf is geplaatst. Het zegel, de handtekening zou je kunnen zeggen, van de stadhouder of van het Sanhedrin, die werd met leem, een soort klei, op de steen voor het graf aangebracht. En als dan de discipelen inderdaad zouden komen, het graf zouden openen, het lichaam van de Heer Jezus weg zouden nemen en die steen weer terug zouden rollen, dan was dat zegel, die handtekening verbroken en dan konden ze altijd zien dat iemand het graf geopend had. Dan was het duidelijk dat er wat gebeurd was. En zo gebeurt het, een wacht voor het graf en een verzegeling op de steen. En waarom 3 dagen? Waarom is 3 dagen genoeg voor hen? Omdat zij zich herinneren dat Jezus ooit gezegd heeft dat hij na 3 dagen op zal staan. En als die 3 dagen, als die maar eenmaal voorbij zijn en zijn lichaam dan nog in het graf ligt, ja, dan is zijn woord ontkracht. Dan is het duidelijk dat hij een leugenaar was, niet de waarheid heeft gesproken. En dan zijn ze eindelijk en dan zijn ze definitief van hem af en dan kunnen ze weer rustig verder hun eigen gang gaan. Beschamend en bemoedigend wat hier gebeurt, gemeente. Beschamend en bemoedigend. Hoezo beschamend? Omdat Jezus vijanden zijn woord serieuzer nemen dan zijn vrienden. Zijn vijanden die nemen het zekere voor het onzekere. Ze geloven er geen letter van over die 3 dagen, na 3 dagen weer opstaan. Maar stel die kleine kans dat het toch waar is, we moeten het zekere voor het onzekere nemen. Een wacht voor het graf en een verzegeling. Zijn vijanden nemen het zekere voor het onzekere door bij de stadhouder op die wacht aan te dringen. Maar Jezus' volgelingen lijken zijn woord wel vergeten. En die sluiten zichzelf bang en verdrietig op. Terwijl de Heer Jezus met hen zoveel meer en zoveel duidelijker over zijn lijden, sterven en opstanding heeft gesproken. We lezen in de evangelie meerdere lijdensaankondigingen. Maar de Heer Jezus ook steeds heeft gezegd dat hij moet lijden en zal sterven. En op de derde dag weer op zal staan. Ze lijken het vergeten. Terwijl zijn vijanden het zekere voor het onzekere nemen. En we leren hieruit dat het niet alleen nodig is, dat het geloof door het woord van God in ons gewekt en gewerkt wordt door de Heilige Geest. Maar dat dit geloof door hetzelfde woord ook steeds weer en meer gevoed en versterkt moet worden. Daarom leven bij een open Bijbel. En steeds weer verblijven onder de verkondiging van het woord van de Heer. Zijn woord dat een stok en een staf is om te gaan en te staan in het leven. Zijn woord dat een middel is om met de ogen van de Heere God naar deze wereld en alles wat daarin gebeurt te kijken. En als wij met de ogen van de Heere bij het licht van zijn woord naar alles wat er in deze wereld gebeurt kijken, dan ziet dat er zo heel anders uit als wat we met onze menselijke ogen waarnemen. Want, en dan kom ik bij het bemoedigende van dit hele gebeuren, de Heere heeft de dingen in de hand. En hij zet de dingen naar zijn hand. Overpriesters en fariseeën zijn drukdoende om Jezus dood te beveiligen en te bevestigen. Maar ze zorgen er op die manier juist voor. Dat het getuigenis van zijn opstanding des te zekerder wordt. Het zegel dat zij op het graf aanbrengen en de wacht die zij instellen voor het graf, zij worden getuigen van Jezus' opstanding uit de dood. Hun voorzorgsmaatregelen worden door de Heere ingeschakeld en gebruikt als getuigen van de opstanding. Zonder deze getuigen had het woord van Jezus' volgelingen. Hij is waarlijk opgestaan, hij leeft. Het had hun woord tegen dat van Jezus' vijanden geweest. Zijn discipelen zijn gekomen en hebben zijn lichaam gestolen en verborgen. De Heere zorgt echter op een onverwachte en ongedachte manier voor onverdachte getuigen. Zijn vijanden denken slim te zijn. Maar de Heere die schakelt hen in. Gebruikt hen. En is het niet zo dat Gods tegenstander, Satan met zijn duivelen, dat Gods tegenstander steeds opnieuw in eigen voet schiet. Met zijn vijandschap tegen de Heere. En de gemeente van de Heere. Want we mogen hier, in wat die overpriesters en fariseeën doen, we mogen hierin in zien dat de duivel actief is, Satan actief is. Hij heeft niet kunnen voorkomen dat de Heer Jezus zijn leven tot een losprijs voor velen heeft gegeven. Maar nu hij dat niet heeft kunnen voorkomen, nu zet hij alles in om te voorkomen dat mensen het van deze Jezus zullen gaan verwachten. Van een levende Heere gaan verwachten. Hij schiet telkens weer in eigen voet. De Heere die het kwaad in zijn plan inschakelt. De Heere die het kwaad ten goede keert voor de zijne. Toen op het vermoorden van Stefanus, niet zo heel veel later bijvoorbeeld, een grote vervolging uitbrak. En de volgelingen van de Heer Jezus, de gemeente van Jeruzalem, verstrooid werd in de wijde omgeving. Toen bleek dat geen einde oefening voor Christus gemeente te zijn. Dat dacht men te bereiken, maar het gevolg was dat op al die plaatsen waarheen zij verstrooid worden, dat zij daar het woord van de Heer, het evangelie van de Heer Jezus gaan verkondigen. In plaats van op één plaats in Jeruzalem klinkt dat woord vervolgens op vele plaatsen. Ze gingen het woord van de Heer overal verkondigen. En denk aan Paulus. Als hij weer in de gevangenis belandt. Hij lijkt uitgeschakeld op die manier voor de gemeente van de Heer, in dienst van de Heer. Maar door het middel van het schrijven van menig zendbrief in de gevangenis, wordt hij juist door de Heer ingeschakeld voor zijn kerk van alle tijden en plaatsen. En zo deed en doet de Heer de hele geschiedenis door. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, heeft Paulus later geschreven. Hij vangt de wijzen in hun arglistigheid, in hun sluwheid. God schakelt het in en laat het dienen tot zijn eer en tot nut en zegen van de zijne. Maar dat zien we alleen, dat ontdekken we alleen bij het licht van het woord. Als dat woord dicht gaat en dicht blijft, dan zitten we in het donker. En dan zien we inderdaad alleen maar die verstrooiing. Dan denken we, het is afgelopen met die gemeente, ze worden uit elkaar geslagen. En dan zien we Paulus in de gevangenis en dan denken we, hij is nergens meer toe in staat. En vul maar allerlei andere voorbeelden in, dan denken we, het is over, het is uit. Bij het licht van het woord mogen we meer zien en mogen we anders zien. Wie het woord van God vergeet, die wordt beschaamd. Het vergeten van Gods woord, dat is tot schade en schande. Maar wie bij het geopende en verkondigde woord van God leeft en daaraan vasthoudt, die wordt bemoedigd. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. En in dat verzegelde en bewaakte graf geschiet op de vroege zondagmorgen het grote wonder. God de Vader die wekt zijn Zoon. En de Heer Jezus Christus staat op uit de dood en uit het graf. De betaling voor de zonde door de Zoon is door zijn Vader geaccepteerd. De dood verslagen, de angel uit de dood weggenomen. Een doorgang door de dood tot het leven, tot de heerlijkheid van de Heere is gemaakt. Het graf geheiligd. Voor allen die in geloof in de Heer Jezus. Voor allen die in Christus Jezus ontslapen zullen. En net als op Jezus sterven, op de Goede Vrijdag, volgt er ook op zijn opstanding op de Paasmorgen een aardbeving. Het machtige natuurverschijnsel dat bevestigt en onderstreept de grootsheid van het wonder. En wat een verschil. Op Goede Vrijdag zorgt een aardbeving voor het scheuren van de steenrotsen en het opengaan van graven van heiligen die in Christus ontslapen waren. Die tot leven geroepen en gewekt worden, die opstaan. De dood van Christus doet hen leven. Maar op de Paasmorgen schrikken de wachters bij het graf ontzettend. Als die aardbeving plaatsvindt en als er een engel verschijnt die de steen van het graf wegrolt. Ze schrikken ontzettend, ze worden als doden. Ze verstijven van angst en vluchten weg. Een aardbeving op Goede Vrijdag. De dood van Christus, het leven voor de zijnen. Maar op de Paasmorgen, wie niet in hem gelooft, die wordt als dood, als de levende verschijnt. Die slaan op de vlucht. En even later gaan ook de vrouwen die 's morgens vroeg naar het graf gegaan zijn, even later gaan ook die vrouwen weer weg bij het graf. Na alles wat ze daar gezien en gehoord hebben. Ze hebben dat heerlijke nieuws van de engel te horen gekregen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan zoals hij gezegd heeft. En ook die vrouwen die hebben haast. Maar ze vluchten niet. Ze gaan met vrees. Wat bij hen meer ontzag dan angst is. En grote blijdschap. Zo gaan ze en haasten ze zich naar Jeruzalem. Zoals de engel hen opgedragen heeft. Ze moeten het goede nieuws van Jezus' opstanding aan zijn discipelen gaan boodschappen. En zo zijn er op de Paasmorgen twee groepen vanaf de graftuin, vanaf de hof van Arimathea, onderweg naar Jeruzalem. De gevluchte wachters en de vrouwen. Enkele van de wachters besluiten op hun vlucht naar de overpriesters te gaan. En de vrouwen zijn onderweg naar de discipelen. En dan krijgen de priesters van die wachters alles te horen wat zij gezien hebben daar bij het graf. Ze krijgen alles te horen wat er bij het graf van de Heer Jezus is gebeurd. Het doel van het Sanhedrin met het bewaken van het graf, dat is geslaagd. Zijn lichaam is niet gestolen. Het is zelfs niet geprobeerd. Maar het graf is wel leeg. Dat hebben ze niet kunnen voorkomen. Als een van de eersten zijn de priesters op de hoogte dat Jezus leeft. Als een van de eersten worden ze op de hoogte gesteld van zijn opstanding. Ook zijn rechters heeft de Heer Jezus niet over voor het oordeel. Hij laat hen de paasboodschap brengen. Want vijanden moeten met God verzoend worden. Maar ook dit betrouwbare bericht van de door hen zelf ingestelde wacht brengt deze leden van het Sanhedrin niet tot bekering. Ze wilden zo graag een teken, een wonderteken van de Heer Jezus hebben. Ze zijn daarvoor op een eerder moment naar hem toegegaan. En toen kregen ze niet meer en niet anders dan het teken van Jona, de profeet. Dat was alles wat de Heer Jezus hen zei. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Maar nu dit teken werkelijkheid is geworden, nu dit teken vervuld is, nu verharden deze priesters zich echter. En volharden ze in hun weigering om te buigen voor de Heer Jezus Christus. Volharden ze in de weigering om hem als Heere, als de Christus, de Messias te erkennen. In plaats van hem te geloven op zijn woord, bevestigd door het teken dat ze gekregen hebben, in plaats van te geloven, stellen ze alles in het werk om het bewijsmateriaal te verdoezelen en te vernietigen. En daarvoor moet de waarheid verdraaid en verbogen worden. Er wordt koortsachtig overleg gevoerd met de ouderlingen. En besloten om voor veel geld een leugen te kopen. Ze zijn zo bang voor de waarheid. Dat ze een leugen kopen. Dat ze voor een leugen gaan betalen. En mocht de stadhouder ervan horen, want op het slapen tijdens de wacht stond voor een Romeinse soldaat zelfs de doodstraf, kon de doodstraf staan. Als de stadhouder ervan hoort, dan zullen zij hem ervan overtuigen en ervoor zorgen dat de wachters geen problemen met hem krijgen. Pilatus, die als corrupt bekend stond, het Sanhedrin schat in dat zij hem ook wel om kunnen kopen. En zo krijgen die wachters een grote zak met geld. En de opdracht om niet alles wat er gebeurd is te gaan vertellen, maar om te gaan rondbazuinen dat toen zij 's nachts tijdens de wacht in slaap gevallen zijn, Jezus' discipelen zijn gekomen en zijn lichaam uit het graf hebben meegenomen en nu vertellen dat hij is opgestaan uit de dood. Het verhaal dat ze hadden willen voorkomen, dat laten ze nu voor veel geld door de wachters vertellen. Maar leugens kloppen echter nooit. En ook dit verhaal, dat rammelt aan alle kanten. Want jullie kunnen het denk ik bedenken, jongens en meiden. Hoe kunnen wachters die slapen, hoe kunnen die nou weten wat er tijdens hun slapen is gebeurd? Als je slaapt en bij het wakker worden merk je dat er iets weg is, dan kun je hooguit een idee hebben, een vermoeden hebben wat er gebeurd is. Maar je sliep, dus je hebt niks gezien en niks gehoord. Je kunt een idee, een vermoeden hebben, maar zeker weten doe je het niet. Maar deze wachters, die kunnen precies vertellen wat er gebeurd is toen zij sliepen. Klopt niet. En trouwens, waarom doet het Sanhedrin niks tegen Jezus' leerlingen? Als zij inderdaad dat wettelijke zegel hadden verbroken om het graf open te maken, dan zou het Sanhedrin als hoogste rechtbank die leerlingen van Jezus toch zeker vervolgd hebben. Nee, deze leugen die zegt te veel en die doet te weinig om waar te kunnen zijn. En wie in deze doorzichtige, opzichtige leugen trapt, die wil de waarheid simpelweg niet geloven. Wie deze leugen gelooft, zegt Calvijn, die laat zich moedwillig om de tuin leiden. En die werpt zich gewillig in de strik waarmee Satan hen wil vangen. Maar, al is de leugen dan nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Terwijl die wachters hun verhaal aan de priesters vertellen en zij in opdracht van en betaald door het Sanhedrin de leugen de wereld in helpen die zij van het Sanhedrin geleerd hebben. Terwijl dat gaande is, heeft de Heere door zijn engel de vrouwen al op pad gestuurd om de waarheid aan de discipelen te gaan brengen. En de discipelen die zijn op hun beurt heen gezonden in deze wereld om al de volken te onderwijzen, tot discipelen van de Heer Jezus te maken. En Matthäus moet het haast wel met een glimlach hebben opgeschreven. Het is hetzelfde woord. In vers 15, de wachters die de leugen rondbazuinen, die zij van de priesters en ouderlingen geleerd hebben. En in vers 19 de discipelen die uitgezonden worden om al de volken de waarheid te leren, te onderwijzen aangaande hem die de waarheid, de opstanding en het leven is. Die wachters hebben een leugen geleerd. De discipelen zijn geroepen om de waarheid te onderwijzen. En tot op vandaag is het zo. Dat waar de Heere God zijn waarheid zaait, dat Satan er daar leugenachtig zaad, onkruid tussen strooit. Tot op vandaag wordt zowel de waarheid, wereldwijd de waarheid verkondigd. Hij leeft. En zij die in hem geloven, zullen met hem leven. Als ook de leugen wordt verspreid. In allerlei toonaarden. Dat Jezus niet werkelijk geleefd heeft. Niet gestorven is voor zondag. Laat staan opgestaan is uit de dood. De leugen en de waarheid. De leugen die doorzichtig is. En de waarheid die eveneens doorzichtig is tot op de Heer Jezus Christus. En dan heel simpel vandaag de vraag. Wie gelooft u? Wie en wat geloof jij? Val je voor de waarheid die u en jou verkondigd wordt? Of wil je er niet aan en laat je je gewillig om de tuin leiden en inpakken? Wie gelooft u? Wie geloof jij? Leef je in en door, met en voor de waarheid? Of blijf je dood en verloren in zonde en misdaden? En wie gaat u? Wie ga jij vandaag, morgen, overmorgen vertellen dat de Heer Jezus leeft? Dat Hij werkelijk is opgestaan. Want heel de wereld moet het weten. Er is een gestorven zaligmaker. Er is een gestorven redder voor u. Voor jou. En heel de wereld moet het weten. Er is een levende Heer. Aan wie gaat u? Aan wie ga jij het boodschappen?